In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services en BitMyMoney. Zorgeloos beleggen in Bitcoin. Het geld van de toekomst. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik en Daniel Mol.
Goed dat je luistert naar BNR Digitaal. Zijn onze auto's en motoren zomaar door iedereen te volgen? Want daar lijkt het wel op als je kijkt naar wat er mogelijk is met het invoeren van kentekens in een parkeerapp. Straks meer daarover met de ethische hacker die dit deed. Nu eerst gaan we het hebben over de Ford F-150 Lightning, Daniel.
Zeker.
Een elektrische pick-up truck. Maar volgens mij is dat de belangrijkste auto in jaren om het fenomeen elektrisch rijden te laten aanslaan. En snap je dan wat ik daarmee bedoel?
Ja, ik vind het een hele spannende bewering. Maar als ik een beetje Amerika voor de geest haal en die pick-up trucks rijden overal.
Ja.
Ford, die dingen verkopen als warme broodjes. Ik kan het me wel voorstellen.
Het is al 40 jaar het best verkochte model, die F-series, de pick-ups van Ford. En nu heeft net de Amerikaanse pers die auto getest. We zijn natuurlijk niet de nationale autoshow, maar we kijken wel heel erg naar wat The Verge doet, het gerenommeerde techmedium. En die waren nogal kritisch, vooral over de interface. Dus ja, eigenlijk hoe het dashboard werkt. Daniel, jij bent niet zo'n petrolhead of electrohead, zo je wilt als ik. Maar wat zou jij belangrijk vinden aan de interface van een auto?
Ik zou eigenlijk willen dat het allemaal net zo goed werkt als mijn iPhone. Dat lijkt me niet heel veel gevraagd. Mm-hmm. Het werkt al jaren op een smartphone. Maar ik zit dan bijvoorbeeld wel eens bij mijn moeder in de auto. Toevallig ook een Ford.
Notabene.
Nou, dat is echt of ik Windows 98 applicaties heb. Nou, het werkt voor geen drol.
Ja.
En het is hartstikke stroef en traag.
Ja, terwijl jij bent niet van de auto's. Maar als je er dan toch heen rijdt, dan wil je dat die net zo soepel werkt als je smartphone. Nou, de Verge kwam ook al met die vergelijking. Zeiden, nou ja, het moet zo universeel geadopteerd worden als de smartphone. De elektrische auto. In dit geval via het populairste segment dus. En om dat zelf ook maar even te ondervinden met de BNR Digitaal pet op, ging ik een ochtendje op pad met die Ford F-150 Lightning om het zelf te ervaren. Ford Sync, het eigen systeem van Ford, heb ik hier voor me op een, nou ja, oversized iPad zoals we die ook kennen in Tesla's. Maar dan dus in de Ford F-150 Lightning. In de Amerikaanse media wordt er nogal wat geklaagd over de interface van deze auto. Dat die heel traag zou zijn. Maar dan ga ik er een beetje doorheen. En ja, dan moet je misschien eens een seconde of twee wachten tot er iets laat. Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Sterker nog, je drukt op een knop. Nou, binnen een seconde is het er wel. Nu staat de radio aan bijvoorbeeld. Kijk ik dan ook in het bekende app-menuutje. Zie je dingen als radio, telefoon, navigatie, koppeling via Bluetooth met je telefoon dus. Apple CarPlay, Android Auto heb je hier uiteraard ook om te koppelen. Ja, als je dan gewend bent aan die fluiditeit van een smartphone en ook gewoon de manier waarop de interface werkt, dan is het toch wel anders. Bij deze auto moet je op de auto drukken. En dat bedoel ik ook zo, want er staat dan helemaal linksbovenop die enorme tablet in de middenconsole een klein autootje, een kleine F-150 Lightning. Ja, en daarmee krijg je eigenlijk de meeste instellingen voor de auto. Dat is op zich dan nog wel te verklaren. Je hebt ook alles in te stellen van rijmogelijkheden tot de camera's rond de auto. Maar het valt me alleszins mee dat je kan gewoon iets aantikken en ja, het doet het gewoon. Het is niet zo soepel als een iPhone of een goede Android smartphone. Maar dat werkt wel prima. Dus wat dat betreft zijn de klachten van de Amerikaanse techmedia misschien niet heel erg gegrond. In ieder geval niet in mijn beleving. Maar ik kan me wel voorstellen dat om dit echt te doen laten slagen, er nog wel wat meer aandacht mag naar de manier waarop dit soort interfaces werken. Juist als die elektrische auto's verder moeten aanslaan, de norm moeten worden, eigenlijk zoals een smartphone dat ook geworden is, dan wil je gewoon een perfecte manier van gebruiken, perfecte usability. Het moet natuurlijk voelen en de interface moet er gewoon perfect zijn. Ja, dat geldt natuurlijk nog lang ook niet voor alle smartphones. Maar ik moet zeggen, bij deze F-150 Lightning valt op alleszins mee. Dus laat hem maar naar Europa komen. Dat is dan weer nog niet duidelijk. Maar als ik hem zou kunnen krijgen, dan zou ik hem in ieder geval gelijk willen hebben. En is de interface voor mij in ieder geval geen reden om links te laten liggen.
Joe, hoe succesvol gaat dit worden, denk je? Ja, we moeten naar minder fossiele brandstoffen, maar zo'n Amerikaanse pick-up truck, dat moet toch gewoon een ronkende benzinemotor hebben?
Nou ja, voor mij niet.
Nee, okay.
En voor Ford ook niet. Nee, ja, ik was altijd petrolhead, maar ik snap echt wat elektrisch rijden de toekomst heeft. En Ford zet er heel erg op in. Ze hebben bijvoorbeeld ook de Mach-E, die is dan wel in Nederland al een tijdje leverbaar. Die F-150 Lightning komt voorlopig nog niet naar ons land. Ze hebben wel andere bedrijfswagens, want dat zijn dit eigenlijk, met dezelfde techniek, de e-Transit Custom, hetzelfde accupakket. En er zitten allemaal stopcontacten op allebei die auto's, zodat je gereedschap, maar ook je laptop kunt aansluiten. Dus ik snap wel dat dit gewoon heel erg slim is uitgevonden. En in dat opzicht gaan ze nog een stapje verder dan smartphones. Want sinds kort kun je dan ook met smartphones andere dingen opladen als je zou willen. Maar je kan dus veel meer met het fenomeen auto door hem elektrisch te maken en veel meer mensen ermee in aanmerking te laten komen.
Ja, oké, die snap ik. Maar dan moet je me toch nog even overtuigen, zeg maar, van het, wat is er nou zo geweldig aan zo'n pick-up truck? Ik heb dat ding zien staan hier voor de studio van BNR. Nou, ik kan niet voorstellen dat dat langs de Amsterdamse grachten kan rijden.
Nee, het is misschien ook niet heel geschikt voor de Nederlandse markt. Ik vind het gewoon vet. Ik kan ook niet zo goed verklaren waarom ik het vet vind. Maar het is de smartphone op wielen. Hij heeft iets begerigs. En ja, je kan er gewoon een hele nieuwe vrijheid mee ontdekken.
Hij past alleen niet in je broekzak.
Nee, dat klopt. Maar, en ook niet in mijn garage trouwens, dat is nog wel een probleem.
Digitaal.
Maar goed, parkeren moet toch. En daar gebruiken we apps voor in Nederland tegenwoordig. Als je in parkeergarages en sommige parkeerplekken op willen staan. Maar dat levert ook een flink privacyrisico op. Want met de kentekens van voertuigeneigenaren kon de Belgische ethische hacker Inti de Keukelare de locaties van automobilisten gemakkelijk volgen. En dat is serieus gevaarlijk. Over het hoe en waarom, hoe dit nou allemaal zit, spreken we nu op afstand met Inti zelf. Inti, welkom in BNR Digitaal.
Goedemiddag.
Hi. Wat heb jij precies ontdekt met je experiment?
Ik heb gezien dat het belachelijk eenvoudig is om elkaar te gaan volgen aan de hand van een nummerplaat en via een parkeerapp. Dat is kinderlijk eenvoudig op de volgende manier. Je gaat een parkeerapp gaan downloaden. Je voert de nummerplaat in van de persoon die je wilt volgen. Vervolgens klik je op nummerplaatherkenning aan. Je linkt je betaalgegevens. En op dat moment, de volgende keer dat de persoon die je wilt volgen een slimme parkeergarage gaat inrijden, ja, dan krijg je daar direct een melding van. Je gaat ook wel voor die parkeersessie gaan betalen. Maar dat is de grote kost nu ook weer niet voor stalkers. Ja. Het verontrustende is dat iedereen hiervoor kan vatbaar zijn. Zelf al gebruik je een parkeerapp niet. Ik kan gewoon jouw nummerplaat gaan invoeren. En zonder dat je het weet, kan je op die manier toch achterhaald worden. En dat lijkt mij een gigantisch probleem.
Ja. Heb je dit nou volgens één methode gedaan? Of zijn er verschillende mechanieken?
Nee, dus wat ik net heb beschreven is de grootste methode. Daar heb ik de meeste mensen mee kunnen opsporen. Ik heb, om even context te scheppen, ik heb de afgelopen 100 dagen een experiment gedaan met 120 verschillende auto's. En die hebben daar wel voor ingetekend. Mm-hmm. Maar die wisten natuurlijk niet op welke manier ik hen ging achterhalen. En wat heb ik dan gedaan? Ik heb op 3 verschillende manieren getracht om zoveel mogelijk locatiegegevens van die auto's te gaan terugvinden. En op 100 dagen tijd heb ik voor maar liefst 29% nu al kunnen achterhalen. Echt de exacte locatie van die auto's. Wat dat toch wel een substantieel getal is. Nu, een andere methodiek die ik ook had gevonden, die slaat op het straatparkeren. Dus het is niet alleen de parkeergarages die beïnvloed zijn. Maar ook als je een nummerplaat moet achterlaten in een parkeerpaal bijvoorbeeld, voor bijvoorbeeld een gratis kwartiertje te parkeren. Ja. Ik geloof dat ze in Breda zo'n systeem hebben. Ja, dan kan een aanvaller heel makkelijk in zijn app gaan zien of dat jij je gratis kwartiertje met dat nummerplaat al gebruikt hebt. Ik heb dat geautomatiseerd. Ik heb een tooltje gemaakt dat alle parkeerpalen van België, want daar is het experiment geweest, gaat aanspreken met al die nummerplaten die ik wou trekken. En daar heb ik ook heel veel mensen gewoon gratis kunnen trekken. Het kost mij niets. Ik kreeg dan een melding. Deze persoon heeft hier vandaag gratis geparkeerd. Ja. En je merkt daar helemaal niet niets van.
Nee, nou, nu zeg je al, je hebt een tooltje gebruikt. Maar is dit ook voor mij, ik ben geen ethisch hacker, ik heb geen programmeerkennis, te doen? Kan ik ook gewoon, even los van die tweede methodiek die je net beschreef, maar zo'n app gebruiken om een kenteken van de auto van een ander in te voeren en betalingsgegevens achter te laten en dan diegene volgen? Is het zo kinderlijk eenvoudig voor iedereen te doen als ze zouden willen?
Ja, klopt. Zo makkelijk is het. En dat is ook het verontrustende. Iedereen, een boze ex-partner, maar evenzeer gewoon een simpele crimineel kan zoiets doen om iemand zijn of haar locatie te gaan achterhalen. En ja, dan kunnen we ook niet instaan voor de gevolgen. Ik vind dat parkeerapplicaties dat die hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Het gaat hier om mogelijk geweld, hè, van, ik denk, ex-partners, maar evenzeer. Ik weet dat er bij ons in België bijvoorbeeld moet de minister van Justitie op dit moment onderduiken van de druk. Drugsmafia. Ik dacht dat jullie in Nederland ook zo van die cases hadden.
Ja,
het is niet eenvoudig als je dan criminelen hebben die via een simpele parkeerapp gewoon kunnen volgen. Dus dat is echt wel iets wat we moeten tegengaan. Zo gemakkelijk is het.
Ik kan me dan ook voorstellen, Inti, je kan heel makkelijk achterhalen op basis van die locatiegegevens wie er in zo'n auto zit. Dat lijkt me ook een risico.
Ja, klopt. Ik heb naar mijn experiment, ik heb naar alle data gekeken en ik zag bijvoorbeeld dat sommige mensen op maandag gingen ze naar een kantoorgebouw, op dinsdag moesten ze passeren bij het ziekenhuis en dan gingen ze inchecken in de winkelstraat. En op die manier kon ik een heel goed beeld krijgen wat dat die onder de week deden, maar ook waar dat die in het weekend waren bijvoorbeeld. Iemand ging naar een bepaalde parking van een concertgebouw. En ik wist welk concert dat er daar op dat moment was. En ik kon zien wanneer dat die persoon ging in- en uitrijden. En aan de hand van de aanwezigheidslijst op Facebook kon ik inderdaad zien dat het om die persoon ging. Terwijl dat ik niet wist wie dat er aan die nummerplaat gelinkt was. Dus eigenlijk door al die gegevens te gaan combineren, ja, stellen wij onszelf ongelooflijk bloot. En dat is wel een oproep dat ik wil lanceren. Van, we moeten daar heel voorzichtig mee zijn. Niet alleen wij als burger, want hier is er heel weinig dat wij kunnen doen eigenlijk. Hè. Wij kunnen niet voorkomen dat parkeerapplicaties onze gegevens lekken. Wat dat wij wel kunnen voorkomen, is bijvoorbeeld ervoor zorgen dat ons nummerplaat niet op onze Instagram belandt. Als je een foto trekt van je auto, ja, ga dan wel eventjes je nummerplaten gaan uitwissen. Want anders kan bijvoorbeeld iemand, een dief zeg maar, een inbreker, kan die gaan achterhalen of dat jij op vakantie bent bijvoorbeeld. Ik heb een paar personen gehad die ik heb kunnen terugtraceren tot aan de grens van Spanje, dat lijkt mij wel ver genoeg om dan eens langs hun huis te gaan passeren. En dat kan op dit moment niet echt voorkomen worden.
Ja, maar toch, het komt natuurlijk ook neer op de manier waarop zo'n parkeerapp werkt. Daarvan heb je eigenlijk aangetoond, nou, daar zit geen waarborg in voor privacy. Want ja, inderdaad, het gaat om niet je kentekens op social media zetten. Maar als ik gericht van iemand weet wat het kenteken van het voertuig is, dan kan ik dit nog steeds doen. Wat zouden dat soort apps anders moeten doen om dit probleem aan te pakken?
Ja, ik denk in ieder geval, ik ben niet tegen technologie, maar ik vind het wel belangrijk dat we een keuze hebben. Momenteel gaan die niet op een correcte manier gaan verifiëren wat dat ons nummerplaat is. Die hebben daar geen soort van tweestapsverificatie op. Die gaan niet eens gaan controleren bij de overheid of dat wel overeenkomt. Iets wat ze bijvoorbeeld zouden kunnen doen is, ja, de eerste keer dat jij met je toestel met je auto een parkeergarage inrijdt, dat je wel nog eerst voor de eerste keer eventjes fysiek moet valideren aan de hand van de camera, dat jij het effectief bent. En daar bijvoorbeeld een bepaalde code gaan doorgeven, zodat ze absoluut zeker weten dat jij de bestuurder bent. Ja. Maar dat is natuurlijk heel veel werk. Dat is kostelijk voor die parkeerapplicaties. En wat dat wij heel vaak zien, is dat gebruiksgemak heel vaak primeert op privacy.
Ja. Is dat ook hoe je dit lek op het spoor bent gekomen? Gewoon vanuit je eigen gebruik van zo'n parkeerapp?
Ja, klopt. Ik ben zelf ethische hacker, dus noem het beroepsmisvorming. Maar ik moest ook parkeren. Ik werd gevraagd om mijn nummerplaat ergens in te geven. En ik dacht van, ja maar, niemand gaat controleren of dat mijn nummerplaat wel is. Ik heb dat toen geprobeerd met een collega van mij. Ik kon direct zien wanneer dat hij op het werk toekwam. Heel handig. Maar dan ben ik dat gaan vertalen naar de algehele bevolking. En dat blijkt een gigantisch Europees probleem te zijn. In Nederland, in België, in het Verenigd Koninkrijk. Eigenlijk ben ik in elk land van Europa. En het probleem wordt ook erger, want de meeste van die slimme parkeergarages zijn pas geïnstalleerd in de laatste 3 jaar. Dus als ik dat experiment, ik heb nu op 100 dagen 29% kunnen achterhalen, doe ik dat volgend jaar nog eens, ja, dan zit ik misschien al aan 40%. En als we niets doen, dan gaat dat alleen maar blijven oplopen.
Ja, hoe kan het toch dat bedrijven zich niet bewust zijn van dit soort risico's? In dit geval Q-Park hadden we als voorbeeld... Ja, daar hoef je dus niet te bewijzen dat jouw kenteken inderdaad van jou is. Dat schreeuwt toch eigenlijk al veel, hier zit een privacyrisico. Hoe kan het dat bedrijven hier toch overheen kijken?
Ja, we hebben hun daar ook op gewezen natuurlijk. Ik heb een website gemaakt, notmyplate.com. En daar kan iedereen die dat wil een GDPR-verzoek gaan insturen naar al die bedrijven, waaronder ook Q-Park. En nu hebben die deze ochtend geantwoord op de mensen dat zo'n verzoek hebben gestuurd. Mm-hmm. Hebben die gezegd van, eigenlijk zijn wij volledig in orde met GDPR. En als jij je gegevens wilt aanpassen, ja, log dan eventjes gewoon in. Maar ze begrijpen niet dat de personen die worden gevolgd door iemand anders, die hebben geen account bij Q-Park, die kunnen hun gegevens niet beheren. Dus het lijkt mij, oftewel verstaan ze het niet, oftewel willen ze het niet verstaan. Natuurlijk treft het hen in een van hun core business. Ze verdienen daar ongelooflijk veel geld mee. En ik denk dat dat vooral speelt. Dus ik denk, om iets te veranderen, dat we op politiek niveau, op Europees niveau zelf, echt actie gaan moeten ondernemen en die parkeerapps gaan moeten reguleren.
Ja, dat is toch een beetje opmerkelijk. Om nog eerst heel even bij die bedrijven van parkeerapps en dergelijke te blijven. Dus ook Q-Park. Dat is immers ook wat je doet als ethisch checker. Hè? Kwetsbaarheden opsporen en die melden voordat ze op straat belanden. Nou, in dit geval heb je het wel publiekelijk gemaakt via de media om aan te tonen dat dit een ernstig probleem is. Maar hoe gaan die gesprekken met die bedrijven dan? Zijn die helemaal niet ontvankelijk voor wat jij te vertellen hebt? En kun je niet tot ze doordringen om duidelijk te maken dat dit een privacygevaar is?
Nu, dit is een gekend probleem. Ik ben zeker niet de eerste dat dit aankaart. Ik ben wel de eerste dat het tastbaar maakt met een experiment. Ik ken meerdere mensen die niet alleen bepaalde parkeerapps hebben aangeschreven in het verleden al, maar ook al privacycommissies. Ja, ik denk dat het gewoon een probleem is dat heel moeilijk op te lossen is en dat er een klein beetje gemakzucht heerst. Dus ja, wat ik nu gedaan heb, is ik heb het heel tastbaar gemaakt. Ik heb het naar buiten gebracht. Ik heb ook met de GDPR verzoeken, hoop ik, om een klein beetje druk te zetten op die parkeerapplicaties om toch actie te ondernemen. Want het is die druk dat we gaan nodig hebben om iets te veranderen. In dit geval geloof ik niet in een vriendelijk gesprek. Want die zijn er in het verleden met andere personen, hebben die dat al aangekaart. Het is een gekend issue bij vele parkeerapplicaties. Q-Park is ook niet de enige. Dus ik denk dat een radicale approach zoals dit echt wel nodig is.
Maar je zegt gemakzucht misschien wel bij die bedrijven. Is het echt zoveel werk om dit even veilig te maken? Ik bedoel, straks gebeurt er echt wat en is er inderdaad iemand die op basis van deze informatie wordt opgewacht in een parkeergarage, ik noem maar wat, dan zijn we nog veel verder van huis. Moeten die bedrijven niet gewoon even tanden op elkaar en aan het werk?
Ik denk dat het niet zo'n leuke antwoord is dat de parkeerapps daar misschien niet echt van wakker liggen van die scenario's. Ze weten misschien ook dat dat de kleine minderheid van hun klanten zal zijn. Ik moet wel eerlijk toegeven, dit probleem solide aanpakken, het is geen makkelijk probleem. Ik heb ook een onderzoeksdocument gemaakt. Ik heb enkele mogelijke oplossingen opgelijst. Maar ze zijn niet allemaal waterdicht. Er zijn bepaalde dingen bijvoorbeeld. Wat dat moeilijk is je hebt bepaalde scenario's waar je leasewagens hebt, waar je een garagepark hebt, bijvoorbeeld van een bedrijf. En dan moet je meerdere auto's kunnen beheren. Auto's die misschien niet echt op jouw naam staan. Dus dat krediet wil ik de parkeerapps wel geven. Het is geen gemakkelijk onderzoek. Maar nu wat Q-Park doet, gewoon die mensen een e-mail sturen, zeggen, kijk, wij zijn in orde. En dan er zich heel makkelijk van afmaken. Ik hoop niet dat het daarbij stop. Ik hoop wel dat er nog verdere actie wordt ondernomen. Anders zou ik daar niet meer gaan parkeren.
Ja. Heb je dit ook al bij politici opgeworpen? Ik bedoel, ze zullen de media volgen, dus sommigen nemen hier misschien pas net kennis van. Misschien dat je het juist via de politiek kan spelen, zoals je net ook eigenlijk suggereerde.
Ja, dat is de volgende stap. Ja, inderdaad, als die parkeerapps zelf na dit ook zelf geen actie ondernemen, dan denk ik dat er op Europees niveau iets zal moeten gebeuren. Want het zijn uiteraard ook, het is niet alleen Q-Park, het zijn heel veel parkeerapplicaties over heel Europa. Maar ja, dat duurt dan ook weer zo lang. En ik was eigenlijk ergens wel aan het hopen dat we een iets serieuzere reactie gingen krijgen. Daarmee wil ik ook niet zeggen dat alle parkeerapps het slecht opnemen. Zo is er een Spaanse parkeerapp die nu met al die GDPR-requests effectief wel aan de slag lijkt te gaan. En die ook lijkt op te volgen voor die mensen. Dus dat is ook een manier van reageren en kennelijk een manier die Q-Park niet gekozen heeft.
Ja. Nou, en als mensen hier dus nog meer informatie over willen of ook willen meedoen aan je experiment, kunnen ze dus naar notmyplate.com gaan. Ga je dit experiment nog doortrekken tot slot? Wil je hier nog groter statement mee maken?
Goh, ik denk dat ik het verhaal verteld heb dat ik wou vertellen en nu staan aan de mensen, de politici en vooral aan de parkeerapps om in te grijpen. Ik hou wel nog één ding achter de hand. Dat is het programmaatje dat ik geschreven heb om dus dat gratis straatparkeren om dat te gaan ontmaskeren, zeg maar. Om op basis van die gratis straatparkeren mensen te gaan trekken. Dat programmaatje heb ik momenteel nog niet wereldkundig gemaakt. Ja. Maar het zou wel kunnen, als er over dit en een jaar niets gebeurt, dat ik genoodzaakt ben om dat ook publiek te maken en om zo meer druk te zetten.
Nou, we houden het in de gaten en horen graag over een jaar of je het wel of niet hebt hoeven gebruiken.
Ik ben zo blij dat ik geen auto heb, Joe.
Ik ben nu voor de verandering niet blij dat ik een auto heb. Dankjewel, Inti de Keukelaar. En straks in BNR Digitaal hoor je de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van energie voor kleine toepassingen, zonder dat je daarbij een accu of stroomkabel nodig hebt. En we hangen in de studio de slingers op, want een beminde, maar toch wat minder bekende webbrowser viert de 20e verjaardag. Tot zometeen.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door BitMyMoney en Amazon Web Services, de betrouwbare cloud voor innovatie en digitale transformatie. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik en Daniel Mol.
Goed dat je nog steeds luistert naar BNR Digitaal. Google Chrome, Microsoft Edge of toch Mozilla Firefox, hè Daniel?
Zeker, ja, dat is een grote keuze.
Precies, naast Apple's eigen Safari voor de Mac-gebruikers, toch wel de internetbrowsers van vandaag de dag. En één van al die browsers bestaat nu precies 20 jaar. En dat gaan we straks bescheiden vieren. Want eerst
de zoekopdracht.
En een interessante zoekopdracht vandaag in de categorie energie. Want we zijn een stap dichter bij het nooit meer vervangen van batterijen. Tenminste, in toepassingen zoals sensoren en microcontrollers. En dat weten we nu dankzij nieuw onderzoek uit Luxemburg en Japan. Daar werd gekeken naar elektriciteit die is opgewekt uit veranderingen in temperatuur. Om dit toe te lichten is nu bij ons Mark Beekhuis, onze energie- en klimaatverslaggever bij BNR. Welkom, Mark.
Hallo.
Nooit meer batterij vervangen. Dat idee vind ik heel leuk, dat snap ik wel een beetje. Maar temperatuurverschillen omzetten in stroom, dat is nieuw. Leg even uit.
Ik zou je zeggen, dat was ook nieuw voor mij. Maar je vroeg, als je iets nerderigs over energie tegenkomt, wat we in digitaal kunnen bespreken. En toen zat ik net met een artikel uit Nature voor mijn neus over pyro-elektrische modules.
Nou, fantastisch.
En ja, precies. Maar dat is echt heel nerdig en het is ook heel leuk. Je kent die kleine luidsprekertjes die in verjaardagskaarten zitten.
Ja, zeker. Heel
die
irritant
echt gehoord klinken. En die zaten ook vroeger, zat er zo'n soort dingetje, zo'n soort luidsprekertje achter in je digitale horloge.
Ja.
Dat is piezo-elektrisch. Dus dan is er door de beweging van van het materiaal krijg je een beetje stroom. Ja. En dit is iets wat vergelijkbaar met materiaal, sterker nog, alle pyro-elektrische materialen zijn ook piezo-elektrische materialen in de praktijk. Maar dus door veranderingen van de temperatuur krijg je ook een klein beetje stroom.
Ja, ja.
En ja. Dat is natuurlijk heel grappig dat dat kan. Het is weinig. Het is niet dat je meteen nu de batterij in je telefoon nooit meer hoeft op te laden of zoiets. Maar voor een sensor kan je er wel iets leuks mee.
Ja, nee, je noemt het voorbeelden van die verjaardagskaarten en sensoren inderdaad. Ik kan me voorstellen dat er zo tal van toepassingen zijn. Maar hoeveel energie levert het dan precies op om dat iets meer concreet uit te drukken?
Weinig. Een paar joule per cyclus. Dus als je hem heen buigt en weer terugbuigt, dan krijg je, 11,2 joule kwamen ze uiteindelijk op. Mm-hmm. Dus dat is, daar kan je niet iets belangrijks, daar kan je geen computer op laten draaien, zou ik maar zeggen.
Ja.
Het hangt ook een beetje af van hoe groot dat ding is en van het temperatuurverschil wat je dat ding door laat maken en op welke temperatuur je begint. En tot nu toe dacht iedereen eigenlijk altijd, er komt zo weinig energie uit dat je het eigenlijk alleen maar kan gebruiken als sensor. Dus je wil bijvoorbeeld warmtestraling meten, of je wilt een brandmelder maken. Dat is ook een hele logische toepassing. Dat kan je ermee doen. Maar nu hebben ze dus, ja, door net een beetje een ander materiaal te pakken in net een beetje andere setting, laten zien dat je er echt net genoeg stroom mee kan opwekken om een temperatuursensor, wat ze gedaan hebben, van stroom te voorzien. Of om een microcontroller, dus dat is een soort primitief computertje, mee aan de praat te houden.
Ja, is er iets van een perspectief? Gaat het in de toekomst nog iets meer doen? Want ik bedoel, de computer of het internet begon ooit ook met bytes, gewoon simpele bytes.
Hele kleine hoeveelheden.
Ja, is er iets van perspectief of durf je dat nog niet te zeggen?
Ja, ik zou eigenlijk de onderzoekers zeggen, die komen vanaf de andere kant. Die zeggen, tot nu toe dachten we dat we er niks mee konden en nu kunnen we er ineens iets mee. Dat smaakt natuurlijk naar meer. Maar dit is al wetenschappelijk gezien best een stap vooruit.
Ja, en ik kan me ook voorstellen dat er allerlei mensen zijn die dit heel interessant vinden. Wie zou dit verder kunnen willen gebruiken? Welke sectoren, wat kun je daarover zeggen?
Hey, iedereen die in de buitenwereld, misschien op onherbergzame plekken waar je liever niet te vaak komt, een sensor op wil hangen. Aan de rand van een vulkaan of zo. Of op de Zuidpool waar je één keer heen gaat en dan laat je het. En dan hoef je daar dus niet meer heen. Ik dacht ook, misschien de ruimtevaart is een handige sector. Als je dan met zo'n satelliet die draait rondjes, dan is het de ene moment zit je vol in de zon, is het heel erg heet. Ander moment zit je met een slagschaduw en is het ineens 270 graden onder nul. Mm-hmm. Ja, daar kan je dan dus, als je hem snel genoeg draait, kan je daar misschien voor een deeltje van de satelliet ook wel iets mee. Ja. Overigens, dit onderzoek wat ze nu gedaan hebben, ging niet over zo'n enorm verschil tussen vol heel erg heet en 270 graden. Maar ze hebben ook een 10 graden Celsius verschil van 25 naar 35 graden gedaan. En ook dan kwamen ze tot, daar kwam die 11,2 joule per cyclus vandaan.
Ja, dus dan heb je het eigenlijk over kamertemperatuur.
Ietsje warmer.
Ja, ja. En dus toepassingen zoals die verjaardagskaarten die je in principe gewoon in je huiskamer openmaakt natuurlijk. Is dit soort technologie duur om verder te ontwikkelen en toe te passen?
Het is heel simpel. Dus het moet heel goedkoop kunnen. Net als dat luidsprekertje. Er zit niet voor niks een piezo-elektrisch kaartje. Luidsprekertje in een verjaardagskaart. Dat is namelijk omdat het niks kost. Mm-hmm. Dat heeft dit ook. Er zit trouwens nog iets wat ik ook wel even denk ik moet noemen.
Ja.
Het is energie waar geen vervuiling van komt. Want je beweegt gewoon een dingetje heen en weer. Hè, door warm en koud. En daar komt geen CO2 van vrij. Is geen methaan, niks.
Ultieme groene stroom, Mark Beekhuis.
Het is niet ultiem, want daarvoor is het dus te klein.
Hmm.
Maar het is wel echt de groene stroom.
Ja.
Zeker.
Ja. Humble beginnings wellicht, maar toepassingen in het veld in de komende jaren al? Of hebben we echt nog heel veel onderzoek nodig voordat er echt veel toepassingen zouden komen, denk je?
Ik denk dat iedereen die dat heel graag wil, dit artikel, en die mensen die dit willen gaan gebruiken, dat die misschien dat eigenlijk zelf wel in elkaar kunnen fabrieken. Maar dit is voor nerds, wat ik al zei.
Ja.
En ik denk niet dat je dit ooit op een supermarkt in schap of zo komt te liggen. Dat geloof ik dan weer niet.
Ja, behalve die verjaardagskaarten, die liggen wel gewoon in de supermarkt.
Jawel, maar je gaat toch geen verjaardagspraat maken die stroom opwekt door de warmte en koude van de groet of zo.
Volgens mij zou jij daartoe in staat zijn, Mark.
Ja, dan wel, ja. Oké, ja, misschien zijn er toch een paar mensen die dat nodig hebben.
Leuk. Nou, houd ons op de hoogte als er weer een dergelijke doorbraak is. En dan horen we weer van je. Mark Beekhuis, onze energie- en klimaatverslaggever bij BNR.
Jo van Buurik en Daniel Mol.
En dan is het nu feest bij BNR Digitaal. Want Mozilla Firefox is 20 jaar oud. Hoera, hè Daniel?
Hoera, ik ben helemaal blij voor Mozilla Firefox.
Nou, ik wou zeggen, twee decennia geleden was deze open source webbrowser al de belangrijkste uitdager voor Internet Explorer, van Microsoft natuurlijk. Vandaag is het vooral het alternatief voor de browser van die andere grote techreus, Chrome van Google. Maar hoe moeten we vandaag de dag al deze grote der webbrowsers bij elkaar beschouwen? Dat is iets wat we gaan doen hier met Jasper Bakker, bedrijfs-ICT-journalist bij AG Connect. Welkom Jasper.
Hey, gefeliciteerd.
Ja, nou ja, gefeliciteerd aan Mozilla. Laten we eerst even inventariseren. Welke browser gebruik jij? Ik zit al een aantal jaar weer op Firefox, daarvoor op Chrome. Daniel?
Brave browser.
Wat?
Ja, met crypto-integratie en een native adblocker. Het werkt allemaal prima, maar eigenlijk is het gewoon een Chrome-clone.
Ja. En Jasper?
Ik channel nu even het gifje why not both of why not more than both. Dus Chrome, Edge, Firefox, Safari en soms een Brave of een Opera.
Alles door elkaar.
Ja, ook om te kijken van, hey, je doet het niet. Even andere browsers kijken.
Ja, okay.
Is het echt down of is het just me?
En je bookmarks dan?
Die zweven een beetje heen en weer. Ik heb nog een restant bookmarks ooit geïmporteerd in Chrome. Daar zit inderdaad nog mijn oude Firefox legacy bookmarks in. Wat modernere bookmarks, iets meer werkgericht, heb ik dan in Edge hangen en ook wat in Firefox. En ik heb nog een synchronisatie via iCloud lopen. Dus het mixt mooi. Ik ben heel blij met zoekfuncties. Nou, die mapjes die ik ooit heb aangemaakt. Oh.
Ja, nou dat is een verhaal op zich. We gaan het nu even hebben over Firefox. Ja. 20 jaar geleden kwam dat op de markt, of beschikbaar, als Phoenix 0.1.
Ja, precies, de 0.1.
Want vertel ons even, hoe is dit project begonnen?
In den beginnen?
Ja.
Netscape.
Oké.
Okay. Nee, dat was mijn eerste browser. Netscape Navigator. Fantastische browser. Veel beter dan die pogingen van Microsoft met Internet Explorer. 1, 2, 3, 4, 5. Begon wat voor te stellen. Maar goed, Netscape heeft nogal wat mismanagement gehad. En Microsoft had natuurlijk de briljante sluwe zet van we leven Internet Explorer gewoon gratis mee met Windows. Dan heb je al een browser. Wat ga je dan nog gebruiken? Dan moet je echt een nerd zijn om actief op zoek te gaan en een andere browser te downloaden. Dus Netscape is eronder gegaan. Toen dacht Netscape, weet je wat? Open source. Dat is het. Dat wordt het. Dus we geven de code vrij. Kunnen anderen mee aan de slag. En dan komt het allemaal goed. Nou, een vriend van mij, IT'er, die heeft toen die code bekeken, die broncode, en zei van, nou, als ik dit gemaakt had, had ik mezelf ontslagen.
Was het zo slecht?
Hij vond het zo slecht. Ik heb zelf ook een halve blik geworpen, maar ik ben geen IT'er. Ik ben techjournalist, dus ik kon dat niet lezen, maar ik geloofde hem absoluut. En zie ook maar hoe lang het geduurd heeft voordat daarna Firebird en uiteindelijk Firefox is gekomen. Want dat is een gedeeltelijke rewrite geweest. Aanvankelijk ging Firebird ook een soort complete suite worden. Net zoals Netscape Communicator. Mm-hmm. Zegt dat iemand nog wat?
Voor mijn tijd, zei Jasper.
Ja, precies.
Wel min of meer mijn tijd, maar even heel kort. Wat
browser plus e-mail plus newsreader plus FTP client.
Een soort Office 365 van vallende letteren.
Precies, een Zwitser zakmes voor alles wat je op internet zou willen.
Ja, ja.
En want internet, nu zien we het internet, dat is ook het belang van browsers. Nu zien we internet, dat is het web. Ja. Eigenlijk is het web nog veel meer. Maar al die andere mogelijkheden, al die andere protocollen zijn inmiddels wel opgeslokt door het web. Ja. En dus in browsers terechtgekomen.
Ja. Maar oké, Mozilla Firefox dus. Ja. Het heeft toch destijds al vrij gauw marktaandeel gewonnen. Ja. Er was ook een periode, pak een beet 15 jaar geleden, nog iets langer geleden. Ja. Dat ik steeds meer mensen om me heen, zelfs mijn ouders, meekreeg om Firefox te gebruiken. Want als ze maar vaak genoeg zagen dat Internet Explorer crashte, dan wilden ze wel over. Waarom was Firefox zo populair? Is het vanwege die stabiliteit die ik hier nu eigenlijk beschrijf, of speelde er meer mee?
Nou, eerst is Firefox ook niet zo heel erg stabiel, maar er waren in mijn optiek, in mijn ervaring, twee grote dingen. Eén, Internet Explorer was traag. En het belang van Microsoft, toen ze eenmaal die eerste browseroorlog gewonnen hadden van Netscape, was het belang niet meer om Internet Explorer door te ontwikkelen tot een moderne browser, een soepele browser enzovoort. Want het belang van Microsoft, zeker toen, is Windows. Mm-hmm. Niet het web.
Nee.
Nou, dus de oorlog was gewonnen, dus Internet Explorer fijn laten stagneren, gewoon houden zoals het is, werkt wel oké. Het tweede punt was extensies. Plugins. Je kon Firefox kon je zoveel meer mee doen. Tweaken, aanpassen enzovoort. Van hele nuttige functionele dingen om plaatjes te delen of te downloaden. Tot een plugin om bepaalde woorden die helemaal gehyped zijn te vervangen.
En Firefox was de eerste browser die plugins toebiedt.
Nou, en dat echt aansloeg.
Ja, ja.
Ik bedoel, Opera had het. Was dat rond die tijd? Nee, Opera was al later daarmee, volgens mij.
Mm.
Maar goed, er was in ieder geval een rijkdom. Want Firefox was precies zoals zij, een beetje voor de digeratie.
Ja.
En die gingen dus zelf ook dingetjes ontwikkelen. En plugins maken was ook niet helemaal niet zo moeilijk eigenlijk.
Nee.
Toen.
Ja. Nou, en sterker nog, nu is die functionaliteit ook in Chrome niet meer weg te denken.
Nee. Nee.
Je kan niet meer zonder ook.
Je kan je browser helemaal naar je hand zetten.
Ja.
Ja. Ja. Over Chrome gesproken, en dan vooral over het framework Chromium, de technologie eigenlijk die in handen is van Google, is inmiddels overal te vinden op de markt der webbrowsers. Hoe heeft Google die positie verworven?
Ja, ook open source.
Ja, ja.
En omdat Chrome op een gegeven moment zo populair is geworden.
Omdat het zo snel was?
Nou, en omdat het snel was. En omdat, kijk, in eerste instantie is Chrome ontwikkeld met voor elk tabblad, elke website die je open hebt staan, een apart proces op je computer. Dat vreet geheugen. Dus in de eerste versie van Chrome was je van, oeh, dat is wel een hele zware browser. Nou, ik ben blij dat ik een krachtige PC heb.
Ja.
Maar uiteindelijk is dat zo nuttig geweest. Want als er één website een stukje JavaScript-code had dat vastliep, dan was niet heel je browser vastgelopen. Wat met Internet Explorer, waar al te vaak het geval was. En automatisch bewaren van je openstaande tabbladen en dan weer openen, was toen ook niet altijd aan de orde. Tenzij je een plugin had. Hey.
Ja, maar waarom ging Mozilla daar dan niet in mee, zeg maar? Waarom kon Google daar toen de slag mee slaan en heeft Firefox weer wat marktaandeel moet inleveren?
Nou ja, voor een deel grootheid. Google is een enorm bedrijf, heeft enorm veel developers, dus kan enorm veel middelen tegenaan smijten. En natuurlijk de zoekmachine. Weet je, zoals Microsoft met Windows Internet Explorer groot heeft gemaakt, heeft Google met Google Chrome groot te maken.
Ja.
Ja, kan jij omschrijven waarom het zo belangrijk is voor Google dat ze die browser hebben? Want ik kan me voorstellen, rijk worden ze er niet van. Open source, framework.
Ja, ja maar indirect wel natuurlijk. Microsoft belang toen was Windows. Het belang van Google is diensten op het web. En mensen zien Google als een zoekmachine, maar eigenlijk is Google één grote advertentiemachine.
Ja.
En de zoekmachine is daar een middel voor. Gmail is daar een middel voor. Chrome is daar een middel voor. Want wat vindt Google aan Gmail? Even niet de zakelijke Google Suite, maar gewoon Gmail voor elke gebruiker gratis gigabytes en opslag. Data om ads weer te kunnen gerichter te kunnen maken. Dus Chrome is niet een doel, maar Chrome is een middel.
Ja. Wat even op Mozilla inzoomend. Hè? Het is absoluut geen techreus zoals Microsoft en Google.
Nee, het is een stichting. Het is open source. Geen winstoogmerk.
Daarom.
En idealisten.
Maar heeft dat ook altijd goed weten vast te houden in die 20 jaar tijd? Of zijn ze ook allerlei kanten opgeslingerd om zich te kunnen blijven meten met die techreuzen die met hun concurreren?
Nou, het zijn concurrenten, maar ook geldschieters. Mozilla dankt een groot deel van zijn bestaan aan een search deal met Google. Want wat is de default search engine in Firefox? Google.
Ja, dus Mozilla verdient geld omdat ze Google als standaard zoekmachine toelaten.
Precies, en daarmee kunnen ze Firefox ontwikkelen. Maar het ontwikkelen van een eigen browser engine, want we hebben het hier echt over van de bottom-up tot aan de frontend, dat is iets heel anders dan, en dat is echt heel simpel, Edge, wat gewoon de Chromium code past, daar bovenop wat voortbouwt. Is ook niet simpel, maar het is minder werk dan een hele eigen engine blijven onderhouden.
Maar hoeveel geld is er heel erg bij zo'n deal gemoeid? Is dat de belangrijkste kurk waar Mozilla dan op drijft?
Ja, in de afgelopen jaren is dat 60-80% geweest van de inkomsten van Mozilla. Want stichting, dus heel veel commerciële deals kunnen ze niet, willen ze niet. Nee. Idealisten zijn het. Dus ze zijn afhankelijk van donaties, van hier en daar wat slimme dealachtige dingen. En die grote search deal, want dat is wat ze te verkopen hebben. Het belangrijke zoekveld.
Ja.
Maar hoeveel ermee gemoeid is? Nou, miljoenen. Ik heb het al een tijdje niet meer opgezocht, maar er waren toen tientallen miljoenen mee gemoeid. Maar goed, zet dat tegenover de miljarden die Google kan besteden aan een middel als Chrome voor het doel van ads.
Ja.
Ik weet ook dat Apple het voor hun Safari-browser hebben ze ook de Google als search engine. En daar betaalt Google ook rijkelijk voor. Volgens mij gaat het daar zelfs om miljarden.
Ja, zeker. En dan gaat het ook om miljarden op de iPhone natuurlijk.
Ja, uiteraard.
Maar daarvoor nog... Ver daarvoor nog heeft Apple nog een mooie deal gesloten met Microsoft om Internet Explorer standaard op de Mac te leveren. Ver voor de iPhone. Mijn geldschieter is mijn concurrent. En dat is tricky. Typisch ICT.
Nog een keer terug naar Mozilla. Want vandaag de dag, ik gebruik anno 2022 Mozilla Firefox alweer een paar jaar graag. Waarom zouden of moeten mensen Firefox gebruiken? Is dat tegenwoordig vooral een privacy kwestie? Is dat een gebruiksgemak kwestie? Wat onderscheidt Firefox vandaag de dag van de andere browsers?
Drie factoren. Eén, nostalgie. De gunfactor die Netscape ook nog heel lang heeft het vast te houden.
Maar dat mag toch niet het belangrijkste zijn?
Nee.
Tenzij je zelf idealist bent. Dat kan me voorstellen.
twee, privacy en idealisme daarin.
Ja. Maar heb je ook echt betere privacybescherming in Firefox?
Nou, dat is de vraag. Je hebt tegenwoordig een aantal browsers, bijvoorbeeld Brave, wat ook heel erg zich op de privacy richt.
Die gebruikt Daniel, hè?
Zeker.
Precies, Daniel gebruikt hem en die weet waarom. Maar belangrijk vind ik ook, want Brave is inmiddels is toch ook een Chromium-aftakking?
Ja, zeker. En vanaf het begin al.
En Opera, van origine een Noorse browser met een hele eigen engine, is ook een Chromium-aftakking geworden. Ja. Dus het is wat dat betreft een beetje, kan er een aardappelziekte dreigen. Dat alles is in de kern Chromium en daarbovenop een ander frontje. Ja. Zeg ik even heel simpel.
Behalve Firefox.
Die hebben nog steeds hun eigen engine. Die inmiddels wel zijn leeftijd verraadt. Browsen in Firefox is minder vlot, minder soepel dan in Edge, Chrome, Brave, Opera, noem maar op. Maar ik vind het wel belangrijk dat er een alternatief blijft staan. Want in theorie kun je het gevaar hebben wat toen we het Internet Explorer 6 hadden. Stagnatie.
Ja. Want wat gebeurt er dan ook alweer? Voor de mensen die het niet meer weten?
Nou ja, dan krijg je dus dat bepaalde nieuwe functionaliteit die misschien heel opwindend of heel interessant is, maar voor de eigenaar van de technologie niet interessant, dat er niet van komt.
Ja, ja.
Nou hebben we het voordeel dat Google zijn belang is het web. Dus Google zal niet ontwikkelingen tegenhouden die bijvoorbeeld webapplicaties tegenhouden. Want dat was ooit de droom van Netscape al. En daarna van Mozilla. Dat we straks niet meer applicaties voor Windows of voor Mac of voor whatever OS ook hebben. Maar dat je op het web iets kan gebruiken. Gewoon een SaaS. Nou, wat we tegenwoordig heel normaal vinden.
Ja, maar de operating systems hebben wat dat betreft toch geprevaleerd. Want Microsoft en Apple en Android voor mobiele platforms. Wat dat betreft zijn daarin degene die de dienst uitmaken. Ik wil even naar de toekomst, nabije toekomst voor webbrowsers. Want Brave kwam net langs, maar er zijn nog meer initiatieven. Arc bijvoorbeeld, project van de Browser Company. Ook een browser die is helemaal ingericht om productiever te zijn. Hoe ziet dat speelveld van webbrowsers er verder uit? Hoe kunnen ze zich onderscheiden?
Nou, ik denk enerzijds onderscheiden door heel erg te hameren op privacy. Mm-hmm. Dat doen wel meer grote bedrijven. Maar Google die dat zegt of een browsermaker die dat zegt, dat is toch wel een andere zender, een andere boodschap.
Ja.
Twee is bijvoorbeeld inzetten op productiviteit. Want heel veel browsers proberen je af te leiden. Heel veel websites proberen je af te leiden. Bannertje hier, ad daar, animeren en hier. Daar een halt toe roepen. Weet je, de read-modus in Safari vind ik zelf heerlijk toen dat voor het eerst uitkwam. Echt zo, gewoon de tekst lezen en niet al het gedoe eromheen.
Terwijl Google biedt dat ook, he, met Chrome tegenwoordig.
Inmiddels wel, precies. Ja. Terwijl het gedoe eromheen is natuurlijk wel de motor, even in BNR-termen denken, het verdienmodel. Als je alle advertenties weghaalt, dan vallen uiteindelijk ook heel veel diensten ervan natuurlijk om. Ja. Dus dat willen we ook weer niet. En ik denk, ja, misschien dat er iemand nog een briljant idee heeft dat er iets komt wat het gaat worden. Maar het zal moeilijk zijn, want wat is je verdienmodel om een browser te gaan maken?
In hoeverre is die privacybescherming een valide argument? Want we hebben ook DuckDuckGo, dat is een ultra-privacy-vriendelijke zoekmachine. Tenminste, zo positioneren ze zich. Zijn ook bezig met browsers. Voor Mac is die er al. Ja. Ze willen er voor mobile volgens mij een gaan ontwikkelen. Wat gebeurt daar?
Nou, ik denk dat zij dus vanuit hun zoekmachine ook beseffen van ja...
Net als Google.
Onze dienst, ja, en niet alleen dat. Onze dienst, net als Google ooit Microsoft had, tussen onze klanten en onze diensten zit die andere partij. Toen Internet Explorer, nu Chrome. Dus tussen DuckDuckGo en de gewone gebruiker zit eigenlijk de concurrent, Google, zoekmachine. Mm-hmm. Dus het is ook een soort verdedigende actie, maar dan, noem je dat? Aanval de beste verdediging. Dus ja. Een eigen browser ontwikkelen om te proberen die kloof te overbruggen en die concurrent daarmee even opzij te
maar
zetten.
Maar dat is toch geen doen? Ik bedoel, DuckDuckGo, ik weet niet hoeveel procent van de zoekers op internet dat gebruikt. Misschien 1% of zo.
Ja.
Geld investeren om een hele goede browser. Want uiteindelijk moet je wel Chrome proberen te verslaan.
Ja, klopt.
Ja, dat is toch geen begin aan.
Ja, maar dat werd ook ooit gezegd toen Apple begon aan Safari. Zelf toch Internet Explorer op de Mac, was toch prima?
Ja.
Google ging met een browser komen. Waarom? Er waren toen maandenlang geruchten dat Google met een browser kwam. Nee, onzin, dat is toch helemaal niet nodig? Nee.
Dankjewel, Jasper Bakker, bedrijfs-ICT-journalist van AG Connect. Tot zover BNR Digitaal. Altijd terug te luisteren via bnr.nl, de BNR-app en elk platform waarop je je podcast luistert. Luister daar bijvoorbeeld ook De Technoloog, waarin ik deze week niet met Daniel Mol, sorry Daniel,
nee,
maar wel met Ben van den Burg, die hier normaal staat, ontwikkelingen op het gebied van autonoom rijden bespreek met Jeroen Horlings, autotechniek-expert van Tweakers. En spoiler alert, en dat is geen autowoordgrap, het gaat niet heel erg vlotjes. Hè?
En jij hebt Ben overtuigd.
Ik heb Ben zowaar een beetje weten te overtuigen. Dus gaat dat luisteren in De Technoloog. Namens onze hele techredactie bij BNR zeg ik tot volgende week. Dag.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door BitMyMoney en Amazon Web Services. De betrouwbare cloud voor innovatie en digitale transformatie.
In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.